veel yoga gedaan, gemediteerd, vipassana in verschillende kloosters in Azië, 10 dagen. Maar ik ben nooit, ik heb nooit één stroming gevonden die de mijne was, of waar ik me helemaal mee heb verbonden, of de diepte in ben gegaan.
Mm-hmm.
En of boeken die ik verslonden heb van één goeroe of leraar. Dat is gewoon nooit mijn weg geweest. En dat is steeds minder mijn weg ook, omdat ik gewoon steeds meer voel dat alle antwoorden en alle verbinding in mij zit.
Welkom beste kijker en beste luisteraar voor weer een nieuwe aflevering van het podcastkanaal van Je Ware Ik. En ook vandaag weer een ontzettend mooie gast en waarmee we ongetwijfeld lekker de diepte in gaan. En deze gast is Esther Landa. Dus voordat ik je ga introduceren, allereerst van harte welkom Esther.
Dankjewel Rijn.
En ik vind het altijd best een uitdaging überhaupt om mensen te introduceren. En in jouw geval was dat zeker een extra uitdaging. Omdat je zo'n kleurrijk levenspad al achter je hebt.
Mm-hmm.
Ik heb daar zo even een aantal dingen uitgepakt die mij opvielen. En ongetwijfeld kan je me nog aanvullen en mis ik daarin nog belangrijke dingen.
Yeah.
Maar je werkt onder andere als trainer-coach. Je hebt als noodhulpverlener gewerkt op Sri Lanka tijdens de tsunami. Je hebt een reisbureau gehad, een gastouderbureau gehad. Je hebt in Myanmar gewoond en ook nog in andere landen in Zuidoost-Azië. Je bent actief geweest voor tijdboek Lumens. Heb je volgens mij een hele mooie rol invervuld.
Ja.
Ook bij Vrouwen voor Vrijheid. En daarnaast ben je ook vuurvrouw en ecstatic dance facilitator.
Ja.
Nou, dat is een hele waslijst.
Ja. Ja, ik dacht ook al toen ik van ja, hoe introduceer ik mezelf? Of als mij gevraagd wordt, wat doe je? Ik denk dat ik dan de helft vergeet van wat ik doe, ook op het moment. En het is altijd wel echt heel erg gemeëerd geweest. En ik heb altijd heel erg mijn hart gevolgd. En,
ja.
En dat heeft voor een heel bizar curriculum gezorgd, wat dat betreft. En zorgt er ook voor dat ik waarschijnlijk in de normale werksfeer of op de arbeidsmarkt niet heel, heel goed terecht kan, zeg maar.
Hmm.
Maar ja, ik heb veel gedaan in mijn leven. Dat klopt.
Ja. Toen ik wat over jou las voor ons gesprek, toen viel me één ding op. En dat je zei, van jongs af aan was ik eigenlijk al van plan om de wereld te redden.
Ja.
Waar kwam die wens, dat verlangen vandaan?
Ja, ik heb altijd, dat gevoel heb ik altijd heel erg sterk gehad. Ik denk dat het deels te maken had met de schoonheid die ik zag in de wereld. En de verwondering die ik daarover had. En hoe verbonden ik mij voel met de natuur en met mensen, met dieren. En dat het eigenlijk altijd zo is geweest. En anderzijds heb ik ook gewoon best wel een donker stuk geleefd in mijn kindheid. En dat was echt... ook de scheiding van mijn ouders en alles wat daaromheen onrust veroorzaakte, die eigenlijk in een kinderleven niet heel erg passend zijn en heel verstorend kunnen zijn.
Ja.
En dat heeft eigenlijk altijd wel een beetje in mij hoe kan ik zorgen dat er meer liefde is in eerste instantie?
Hmm.
En dat mensen gewoon de heiligheid van het leven eren of zo. Hoe bijzonder het is dat we op deze planeet zijn en met elkaar kunnen zijn en met elkaar kunnen leven en creëren. En dat we daar zo aan voorbij gaan door ruzie met elkaar te maken, door oorlog, door te leven in tekort en overleving. En mij raakte ook echt van jongs af aan ook al de oorlogen,
mm-hmm.
hongersnood. En vooral dan kinderen die daaronder te lijden hadden.
Ja.
En dat leidde op een gegeven moment naar het verlangen om iets in ontwikkelingshulp te gaan doen. Of iets te kunnen doen voor een ander. En om terug te komen naar een oorspronkelijke bedoeling of zo.
Mm-hmm.
Dat was mijn de wereld redden, zeg maar.
Ja.
En dat heeft zich veel meer uitgekristalliseerd eigenlijk in de afgelopen jaren. Ook in die hele periode van corona. En ook zeker in die periode dat ik in Sri Lanka werkzaam was in de noodhulpverlening na de tsunami. Naar een stukje dat ik me steeds meer ging realiseren dat het gaat om ontwaken, om bewustzijn. Want op het moment dat mensen zich niet bewust zijn van wie ze werkelijk zijn en hoe we verbonden zijn met alles dat is, dan veranderen we niet. Weet je, dan kun je heel hard gaan werken om heel veel scholen te bouwen en kindertehuizen op te zetten. Je bent eigenlijk aan het dweilen met de kraan open. Zo voelde het voor mij. Elke keer die druppel op die gloeiende plaat. Dat was heel frustrerend. Maar het heeft me, waar de rijkdom zat, was en het succes zat hem echt in bewustzijnsveranderende momenten, processen, ervaringen. Die ik bij andere mensen zag en bij mezelf heb ervaren. En dat was eigenlijk ook de reden waarom ik verder ging studeren voor trainer en coach. Om te kunnen faciliteren en begeleiden en ondersteunen in dat soort, in die bewustwordingsprocessen. En dat is dus mijn stukje wereldredden nu geworden, zeg maar. Zo van, hoe kan ik mijn leven zo inrichten, maar ook dingen organiseren waarbij mensen zich steeds meer gaan herinneren wie ze werkelijk zijn.
Ja.
En vanuit dat bewustzijn in meer harmonie met zichzelf en meer liefde met zichzelf gaan leven en met de wereld om zich heen. Dus ja, ik ben nog steeds bezig om die wereld te redden. Ja.
Hoe is jouw eigen bewustzijnsproces verlopen? Of hoe verloopt dat? Omdat ook dat is een actief proces, kan ik me zo voorstellen.
Ja. Voor mij is de verbinding met de andere wereld en met oorsprong, met spirit, met God, met de sterrenwereld eigenlijk altijd vanzelfsprekender geweest dan het leven in de samenleving. Ik spreek wel eens mensen en dan noem ik gewoon wanneer ik begonnen ben met yoga of wanneer ik begonnen ben met spirituele dingen, zeg maar. En dan hoor ik wel eens terug van, oh, jij was ook vroeg al in je ontwikkeling daarmee.
Ja.
En eigenlijk klopt dat voor mij niet helemaal, omdat ik eigenlijk vanaf het... Heel veel kinderen die ik zie en ook mijn eigen kinderen, die zijn spiritueel. En die zijn heel erg verbonden nog met oorsprong en met waarheid. En met die zien het verband nog veel sneller dan dat wij dat doen eigenlijk met onze geconditioneerdheid en onze programmeringen. Dus mijn spirituele ontwikkeling is eigenlijk altijd inherent geweest aan wie ik ben. En dat, ja, op een gegeven moment ga je daar vormen voor zoeken en aansluiting voor zoeken. Dus ik heb bij organisaties ben ik aangesloten geweest. En heb ik in Azië gewerkt, in kindertehuizen die ook al een spirituele grondslag hadden. Ik heb veel yoga gedaan, gemediteerd, vipassana in verschillende kloosters in Azië. 10 dagen. Maar ik ben nooit, ik heb nooit één stroming gevonden die de mijne was. Of waar ik me helemaal mee heb verbonden of de diepte in ben gegaan. En of boeken die ik verslonden heb van één goeroe of leraar. Dat is gewoon nooit mijn weg geweest. En dat is steeds minder mijn weg ook, omdat ik gewoon steeds meer voel dat alle antwoorden en alle verbinding in mij zit. Dus het steeds meer bewustzijn van de grootsheid van je eigen ziel en de verbinding met spirit die je zelf hebt, dat eren, daar ruimte voor maken en echt het naar binnen luisteren, dat is waar ik steeds meer groei in mijn besef en bewustzijn. Ik denk dat dat het is. Ja.
En hoe doe je dat? Dat luisteren naar die innerlijke stem, dat naar binnen gaan, wat werkt daarin voor jou?
Ja, wat werkt daarin voor mij? Ik ben best wel een druk persoon. Dus ik ben altijd met heel veel dingen tegelijk bezig. Vooral als het me inspireert in creatie en dingen maken. Evenementen creëren. Dus ik ben ook met 2 kinderen en een huishouden. En ik ren van hot naar her. Ik ben eigenlijk altijd wel een heel erg busy bee. Soms voelt het ook een beetje, ja, je zou er een stempel aan kunnen geven, ADHD of zo. Maar de momenten waarin ik mij echt verbind met mijzelf zijn eigenlijk die momenten dat ik me herinner en voel dat ik leef. En dat alles om me heen leeft en dat alles met elkaar verbonden is. Maar dat zijn echt van die fracties van momenten van, oh ja, dus echt weer naar binnen gaan, verbonden zijn met je ademhaling. En daar ben je niet eens een ademhalingstechniek of zo. Het is een soort van shift van, of een verruiming, dus een expansie. Steeds weer die expansie voelen van, ik ben hier, nu, in dit moment, met alles om me heen. En ik merk wel dat de verdieping is gekomen met in de relatie tot mezelf. En de connectie met mijn hogere zelf op de momenten waarop ik het zwaarst heb gehad in mijn leven. En ik denk dat de periode van corona en alles wat daarin gebeurde. En ook de wanhoop die ik soms heb gevoeld. En mezelf verliezen op bepaalde momenten en bepaalde delen van mijn leven. In de plaats van naar buiten te grijpen, wat de eerste reactie is van help me, of ik heb hulp nodig, of ik red het niet meer, of ik weet het niet meer, of me te verliezen in afleiding. Ja. Om dan ook echt radicaal alle deuren dicht te doen, mijn ogen te sluiten en te zijn met de pijn of het verdriet of het gevoel van verloren zijn. En op die momenten voelen dat ik meer ben dan dat. En dat voelde als een warme deken, zeg maar, om me heen. En dat voelde als echt als een omhulling. En die omhulling, dat was in eerste instantie, is dat altijd heel troostend geweest. Dus echt van, dat ik daarin kon rusten of zo. Of dat ik daarin mijn troost vond en een gevoel van geborgenheid. Dat ik niet alleen ben, dat ik niet afgescheiden ben, dat ik niet doodga. En ik heb echt periodes behoorlijke angstaanvallen gehad, paniekaanvallen gehad. En dat zijn de momenten geweest waarin ik dat kon waarnemen in mezelf. En de volgende stap daarin, de volgende periode of de volgende fase daarin, was eigenlijk voelen dat ik dat ben. Dus dan verschoof ook eigenlijk mijn bewustzijn van dat kleine deel in mij dat in angst was of in paniek, die de wereld te zwaar vond en te donker vond, naar dat deel wat mij kon omhullen en alles daarin vast kon houden met liefde en zonder oordeel en met een besef en een herinnering aan oorsprong. En dan verschoof dus mijn bewustzijn naar dat grotere van mij dat alles vasthield, dat ik dat ben. Ja, dat zijn van die momenten van shifts in zelfrealisatie. We zijn beide. We zijn natuurlijk die persoon die alles meemaakt en alles ook een limiet heeft aan wat het kan handelen en verwerken. Maar we zijn ook veel meer dan dat. En dat meer dat we zijn, uiteindelijk is het de kunst om die beide te houden. Daarin verbinding te houden, zeg maar. Ja.
Ja, mooi ook hoe je die diepgang erin beschrijft. En wat ik ook merk, wat het bij me oproept, hè, want ik ken ook die gevoelens van angst en paniek. En zeker in het verleden, maar soms nog steeds wel, vind ik het echt wel een uitdaging om daarbij te blijven. Hè, wat je eigenlijk aangeeft, om, om er juist bij te blijven, hè, maar te omarmen. En wat is helpend voor jou daarbij om daarbij te kunnen blijven en daar niet van weg te gaan?
Ik herinner me nu al die momenten dat ik er wel van wegging, zeg maar. Hè? Dus ik weet wat het... Uiteindelijk weet ik wat het oplevert om te blijven. Al moet je dan echt even door iets heen. En ik denk soms ook echt dat de angst voor wat je aangaat groter is dan datgene wat je aangaat, zeg maar. En dat het eigenlijk ook de angst is die ons steeds weer die beweging weg van ons laat maken. De beweging weg daarvan. Ik denk dat het ook, het is elke keer weer die U-turn, die draaiing naar mezelf. Dus het moment dat ik voel van ik wil hiervan weg, ik wil dit niet voelen. Ik wil liever op mijn telefoon gaan zitten scrollen Of ik wil liever vriendinnen bellen om een hele klaagzang te doen en het slachtoffer te zijn, zeg maar. Mm. De afleiding, zeg maar. Maar op het moment dat ik dat in mezelf waarneem, van ik wil iets in mij zoekt afleiding.
Ja.
Om dan op dat moment te zeggen, ja, kom maar terug. Het is eigenlijk een soort van bijna een moeder zijn voor mezelf. Eigenlijk de liefdevolle stem zijn in mezelf die zegt, kom maar terug, Es. Het is goed. Ja. Weet je, dat is eigenlijk wat ik de afgelopen 2 jaar mijn grootste practice is geweest. Is mezelf terugroepen in mijn lichaam, bij mezelf, in mijn gevoel, in mijn buik, hier op aarde. Dat is steeds weer die weg terug geweest naar mezelf leren, mezelf herinneren dat het veilig is hier. Dat het goed is hier. Dat ik er mag zijn. Dat ik niet bang hoef te zijn dat alles uit de hand loopt. Dat mijn leven een chaos is. Het is echt een hele diepe geruststelling.
Ja.
Om te voelen dat het oké is, dat het goed is. Ja. En daarin mijn rust vinden en voelen, dus terugleunen. Dat is ook echt een van de dingen die ik steeds weer voel. Voel ik mijn rug nog?
Mm-hmm.
Kan ik nu ook, weet je, als ik zo een beetje terugleun, dat ik eigenlijk in mezelf terug kan leunen.
Ja.
En ben ik in mijn buik aanwezig? Kan ik weer zakken? En vertragen. Ja. Vertragen is key. Dat is echt een sleutel geweest voor een snel persoon. Ik ben heel vurig. Ik heb heel veel vuur. Om te gaan vertragen. Omdat je alleen maar met vertraging samen kan vallen met jezelf.
Ja.
Ja.
Je zegt ik heb heel veel vuur. Ik noemde natuurlijk in het begin dat je ook als vuurvrouw actief bent. Ik zal je geen vuurvrouw noemen, maar je bent actief als vuurvrouw. Dus ik ben eigenlijk meteen wel even nieuwsgierig. Hoe zit dat? Wat is dat eigenlijk?
Ja, en vuurvrouw zijn is natuurlijk ook maar een titel die je aangemeten wordt of die je jezelf misschien geeft. Vuur is een element waar ik altijd wel heel erg door aangetrokken ben geweest. Dus het vuurtje stoken, fikkie stoken.
Ja.
Maar ook het in vuur staren, het met vuur zijn. Heeft me altijd heel erg aangetrokken, als kind al. En ik was ook altijd degene die dat kampvuurtje wel bouwde. Zeg maar. Ja. En later is dat in Azië is dat tot het spelen met vuur gekomen. Ik verkeerde toen met heel veel mensen die dat deden. Die met vuur speelden met allerlei attributen die je dan in de fik steekt. En daarmee danst en een soort van spel doet. Wat natuurlijk ook niet ongevaarlijk is. En dat is dan ook wel echt het spel om daar behendig in te worden. Dynamiek in te krijgen. En dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. En ik merkte, er zat ook altijd een stukje spanning in. Er zat een stukje show in, bekeken worden. Dus ik had er altijd, als ik nu terugdenk, ook altijd een beetje hartkloppingen over, weet je, van spannend om jezelf zo te laten zien. En ik denk dat het in de afgelopen jaren steeds meer de diepte ingegaan is, omdat ik met het medicijnwiel ben gaan werken. Shamanisme steeds meer ruimte kreeg in mijn leven. Terwijl ik dat ook vanaf kinds af aan al heb meegekregen van mijn moeder. Het medicijnwiel was altijd al onderdeel van ons leven, zeg maar. En toen is het element vuur steeds meer gaan spreken voor mij. En ik ben dus vuurceremonies gaan begeleiden, waarin we ons echt verbinden met ons eigen innerlijk vuur. En wat de kracht en de kwaliteit van vuur eigenlijk inhoudt. Dat is echt de kracht van transformatie, van manifestatie. En dat steeds meer gaan integreren, zeg maar, in mijn ceremonies. En toen is dat vuurspel eigenlijk ook weer teruggekomen, omdat ik daarmee ook gewoon het vuur kan hoeden en begeleiden. En met me mee kan nemen, naar mensen toe kan brengen. Er een verhaal mee kan vertellen. En dat vind ik machtig.
Yeah.
daar word ik heel, heel blij van. En dat daarmee verbind ik me echt met mijn eigen kracht. Eigenlijk echt mijn eigen vuurkracht. En ik ben echt heel benieuwd hoe zich dat verder ontwikkelt en ontvouwt in mijn leven. Maar ik doe dat met heel veel plezier.
Ja.
Ja, ik zie het ook aan je als je het vertelt, dat je er, dat je ervan straalt.
Ja. Ja. Ja, en dat is ook weer een van die dingen die ik doe. En die ook gewoon echt wel ergens met elkaar te maken hebben. Maar ik doe het omdat ik er gewoon heel erg gelukkig van word. En dat is wat in mijn leven eigenlijk altijd weer die rode lijn is geweest. Is dat wat me vreugde geeft.
En Esther, je vertelde net in het verhaal over vuur en de vuurvrouw, over het medicijnwiel. En ik merkte dat het een vraag in mij oproept van, ja, wat is dat eigenlijk, het medicijnwiel?
Ja, het medicijnwiel, het is van oorsprong shamanistisch. Een shamanistische wijze om het leven te duiden als cyclisch. En voor mij is dat eigenlijk altijd heel erg voelbaar geweest, dat het leven cyclisch is, in plaats van lineair, zoals in de westerse wereld of in onze maatschappij continu ervaren. Denk ik, we moeten van A naar B, vandaag, morgen, gisteren, vroeger, nu en toekomst, zeg maar. En eigenlijk het medicijnwiel, dus dat het de cyclus van het leven, is het voor mij meer is echt weer hoe het oorspronkelijk hoort te zijn in ons besef, zeg maar. Dat het leven niet lineair is, maar cyclisch. Heel veel shamanistische tradities over de hele wereld, die hebben eigenlijk een eigen vorm van het medicijnwiel. De Maya's, de Noord-Amerikanen, dus de Indianen van Noord-Amerika, Siberische shamanen. Dus eigenlijk heel veel verschillende tradities over de hele wereld gebruiken het wiel als duiding van het leven. En dat noem ik het medicijnwiel, dat wordt het medicijnwiel genoemd. In mijn leven speelt het eigenlijk steeds meer een hele grote rol. Mijn moeder werkte vroeger al met medicijnwiel. Die heeft hier in de tuin een kruidenwiel geplaatst, dat ook volgens het medicijnwiel gebouwd is.
Oh ja.
En om het kort uit te leggen, staat het medicijnwiel voor de vier windrichtingen. Het oosten, het zuiden, het westen en het noorden. En in elke traditie staan die windrichtingen weer voor hun eigen, hebben weer een eigen betekenis. Maar hier in Nederland staat het oosten bijvoorbeeld voor mij voor een nieuw begin. Voor het opgaan van de zon. Voor je innerlijke kind. Voor het begin. Voor het prille begin. Het moment van geboorte eigenlijk. En het zuiden staat voor, en daar bij het oosten is het element lucht wat daarbij hoort.
Ja.
Het zuiden is element vuur. En dat is eigenlijk de volwassen fase van ons leven. Eigenlijk voor de rijkdom en voor verbinding, voor overvloed. Ik denk dan ook altijd aan de Mediterranee en de graanvelden, zonnebloemen. Dus eigenlijk de rijke overvloed en de warmte. En de rijk gevulde tafels waar hele families aan zitten, maar waar communities ook samenkomen, zeg maar. Ja. Dat is die fase. En het westen staat voor het element water. En dat is bij ons natuurlijk ook evident, omdat daar de Noordzee is. En dat staat voor de periode van de herfst. Ja, waar het oosten voor de lente staat, het zuiden voor de zomer, staat dat voor de herfst. En dat is eigenlijk de periode van, bij vrouwen de overgang, dat je meer, niet meer de volwassen kracht bezit, maar dat je dus op een gegeven moment weer naar je ouderdom gaat en dingen losleert laten. En dat hangt samen met de herfst, dat je dat wat je niet dient loslaat. En dat je tot tot meer innerkeer komt. Dat is ook de plek waar de vrouwen met de vrouwen samenkomen. De mannen met de mannen samenkomen. Eigenlijk om te helen, te genezen, te contempleren. Water staat ook voor genezing. Voor zelfgenezing, zelfregeneratie. De plek waar je even weer tot vertraging komt van het snelle leven. En het noorden is element aarde. En dat staat voor de dood. Maar ook voor de nacht. En eigenlijk hierin heb ik eigenlijk al heel veel cycli beschreven. Want je hebt natuurlijk de seizoenen, de levensfases. Maar eigenlijk is het ook een creatiecyclus. Hè, dus als je iets nieuws begint, begin je eigenlijk in het oosten met het planten van je zaadjes. En die komen dan langzaam tot wasdom in het zuiden. En daar ga je dan de vruchten van plukken in het westen.
In het noorden keer je gewoon weer terug naar je wortels. En naar het niks. En het niet doen. En dat is denk ik ook gewoon de grote disbalans in onze huidige wereld. Is dat we eigenlijk geen cyclus meer hebben. Maar eigenlijk blijven hangen op dat eerste stuk van iets nieuws beginnen. Starten. En tot uitvoering brengen. En weer iets nieuws beginnen. Tot uitvoering brengen. En dat het allemaal vruchtbaar moet zijn, zeg maar. En dat is volgens mij ook echt de kern van het probleem burn-out. Omdat mensen dus niet meer hun cyclus volgen. Om tot regeneratie, tot genezing te komen en tot nieuwe ideeën te komen. Eigenlijk worden er twee hele belangrijke fases overgeslagen in het leven.
Mm-hmm.
En bevinden we ons hoofdzakelijk, en dat wordt ons ook van ons verwacht in onze hele scholing, in het werk wat we doen, in het oosten en in het zuiden. En dat zijn precies de mannelijke zijden van het medicijnwiel.
Oké, en wat zegt dat?
Dat er een disbalans is
in onze
huidige samenleving.
Dus dat we te veel naar dat mannelijke zijn toebewogen, als het ware.
Ja. En dat is hè, het mannelijke is ook echt die manifestatiekracht. En het neerzetten van dingen en het kaderen van dingen en het... tot wasdom brengen en tot iets succesvol maken, zeg maar. Maar op het moment dat er geen balans is van oogsten, de vruchten oogsten en ervaren van hey, hoe heeft dit mij gediend? Wat heb ik gegeven? Mm. Wat zegt het over mij? Wat mag ik bijstellen? Nou, dat is echt dat terugkeren naar jezelf en eigenlijk evalueren over... hoe ga ik verder?
Ja.
En los durven laten van dat wat niet dient. In hoeverre blijven mensen hun hele leven lang vasthouden aan iets wat niet dient? Niet aan de wereld, niet aan zichzelf. Omdat heel weinig mensen stil durven staan, omdat dat wel eens zou kunnen betekenen dat je los moet gaan laten en je leven overhoop gooit. En alleen komt te staan. Want dat is uiteindelijk gewoon onze grootste angst.
Ja.
Ja.
Ja, ik vind het mooi hoe je vertelt over de seizoenen ook. Ik ben me daar zelf ook steeds bewuster van geworden. En ook die lineaire lijn. Hè? Het was eerst inderdaad een lineaire lijn. In elk seizoen leefde ik eigenlijk hetzelfde ritme.
Ja.
Totdat ik me ineens besefte. Ja, maar het is eigenlijk helemaal niet normaal om in de zomer hetzelfde van mezelf te vragen als in de winter. Ja, alleen al door de temperatuursverschillen, de dagen die natuurlijk veel korter zijn.
Precies.
En om ons als mens daar ook meer op aan te passen. Hè, op de, letterlijk de gang van de natuur.
Ja, en dat is dus precies weer hè, die zelfzorg. Die aandacht voor wat heeft mijn ziel nodig om volledig belichaamd hier op aarde het werk te doen wat ik te doen heb. Daar gaan we volledig aan voorbij.
Ja.
En het is niet al iedereen, hè, maar ik ga daar ook aan voorbij. Dus het is dat we dat steeds meer kunnen gaan integreren als we ons gaan beseffen wat daarvoor nodig is. En voor mij heeft het medicijnwiel dan ook echt wel de betekenis, en ik gebruik het in mijn werk ook heel veel, dus dat ik, als ik mijn vrouwencirkels heb bijvoorbeeld, dan heb ik het medicijnwiel. En het medicijnwiel is ook echt een plek, fysiek, die ik gebruik in mijn vrouwencirkels. Waarbij ik het medicijnwiel dus ook elke keer weer opnieuw leg in het midden van onze cirkel. En waarin heel veel mensen zich ook kunnen herkennen van waar bevind ik me nu eigenlijk?
Ja.
Hè, want jij had het net over die, hè, wat doe ik in bepaalde seizoenen of wat doe ik niet in bepaalde seizoenen? Dat is één ding. Maar ik bevind me ook wel eens gewoon midden in de zomer in mijn innerlijke herfst of mijn innerlijke winter. Weet je? Dus dat loopt ook nog eens verschillend soms. En het is zo mooi om ook stil te kunnen staan van hé, maar waar bevind ik me nu op dit moment? En wat is mijn behoefte die daaraan ten grondslag ligt? En het is super mooi om te zien dat het ook eigenlijk een soort van logisch vervolg elke keer is. Dus op het moment dat je in diepe rouw zit, omdat je misschien een ouder hebt verloren of een dierbare hebt verloren, dan bevind je echt in het noorden. En die rouw is van jou alleen. Soms deel je met elkaar in die rouw, maar je hebt je eigen rouwproces. En het noorden is ook echt de plek waarin, en dat wordt ook wel eens de plek van de Dark Night of the Soul genoemd. Dat is de plek waar je door je diepste angst, door je diepste eenzaamheid en door je diepste donker heen gaat. En de mogelijkheid hebt om jezelf volledig te ontmoeten in het licht dat je bent. Ja, dus die beschrijving die ik toen straks had. In wat, dat je op een gegeven moment echt jezelf kunt voelen, of je grotere zelf, je hogere zelf, je ziel, die er voor jou is. En je daarmee dus kunt identificeren als: dit ben ik. Dat is de plek van het noorden.
Ja.
Want dat kun je alleen maar alleen, in mijn geval, onder de dekens. In het donker. En dat kan midden in de zomer zijn of in de lente. Dat maakt dan niet zoveel uit. Maar dat je dus ook fysiek kunt voelen op een gegeven moment dat je het zichtbaar maakt in het medicijnwiel dat je voor jezelf legt op de grond. Dat je je daarin kunt herkennen en daar ook veel meer eerbied voor gaat hebben van hé, maar wat geeft dat voor mij voor kracht? Wat geeft dat voor mogelijkheid? Wat vraagt dit van mij?
Mm-hmm.
Ja. En geef ik mezelf die ruimte? Geef ik mezelf die tijd om dit ook volledig te leven? Want als je dat niet doet, dan ga je dus elke keer weer aan jezelf voorbij, maar ook aan de diepste mogelijkheid om te kunnen groeien. Om uiteindelijk vanuit die cirkel een soort van spiraal in bewustzijn te creëren. Zo van dat je elke keer kom je weer terug op dezelfde thema's in je leven. Dat is nou eenmaal zo. Maar steeds weer in een hoger licht, in een hoger bewustzijn. En ik denk dat uiteindelijk is daarin echt voor mij de grootste les geweest van in hoeverre eer ik mijn hogere zelf en geef ik daar in mijn leven plek en tijd voor om mijn connectie met het goddelijke of met spirit of het hogere gewoon te voeden.
Ja. Je noemde al even van dat we eigenlijk een soort doorgeschoten zijn naar dat mannelijke. Hè? We zijn zo bewogen richting dat mannelijke. Mm-hmm. Wat is er voor nodig om weer die balans te vinden? En ook dat vrouwelijke weer die ruimte te geven die het verdient?
Ja, ik denk dat al gaande is op dit moment in de wereld, zeg maar. Wat ik zei, op het moment dat mannen steeds meer samen gaan komen om hun trauma's te helen. En met elkaar te delen, elkaar te bekrachtigen. Zodat het hart gewoon kan helen, zeg maar. En dat vrouwen steeds meer samenkomen in cirkels. En daar ontstaat... Bij mannen is dat echt dat gewonde hart dat heelt. Even... zwart-wit gezien, hè? Want vrouwen hebben ook gewoon een wond in hun hart en mannen hebben ook een wond in hun bekken of in hun basis, maar dat vrouwen echt samenkomen om hun baarmoeders te helen van generationeel trauma, van pijn uit verre verledens en mannen hun hart te helen hebben. Als man ook hier, jouw voorvaders, jouw grootvaders, hoeveel daarvan hebben ja, in de oorlog gediend, hebben oorlogstrauma. Weet je? En vrouwen natuurlijk op hun eigen manier. En er is natuurlijk ook een enorme, enorm veel trauma tussen mannen en vrouwen ontstaan.
Ja.
Maar dat hebben we niet altijd met elkaar op te lossen. En er ontstaat heel veel verzachting en genezing op het moment dat je dat met jouw mannen doet. En vrouwen dat met onze vrouwen en met onze sisters doen. En mannen met hun brothers. Weet je. En op het moment dat je dan kunt keren naar heelheid in jezelf. Dan ontstaat er al veel meer verzachting. Want dan sta je eigenlijk al stil in het Westen.
Ja.
Het is niet iets inherents vrouwelijks wat je dan moet doen. Het gaat om het vertragen. En naar binnen durven keren en durven voelen. Dat is dan het vrouwelijke, zeg maar. En voelen wat dient aan jezelf en aan het geheel. we kunnen wel blijven creëren en bouwen, want dat, ja, dat is wat we doen. Maar als daar geen hardgedragen missie, visie achter zit, dan loopt het eigenlijk alleen maar uit op verstoring van de balans en van vernietiging van deze planeet en van elkaar. Want creëren kunnen we, dat is duidelijk.
Dus creëren een soort lege hulzen. Moet ik dat zo zien?
Ja, en dat heeft ook echt werkelijk te maken met dat noorden dat overgeslagen wordt, voor mijn gevoel. En dit is alleen maar symbolische taal, hè?
Ja.
Omdat in dat noorden kom je tot de herinnering die je werkelijk bent. En tot jouw zuiverste connectie met het goddelijke. En daar komt ook de inspiratie vandaan. De inspiratie die jou herinnert aan wat jij hier te doen hebt. Wat is jouw specifieke zielenmissie, jouw vonkje, jouw goud dat je hier komt delen op aarde. En dan ga je hele andere zaadjes planten.
En niet wat in het is jouw zielenmissie? Heb je daar een idee van?
Ik heb geen idee. Ja, wat is mijn zielenmissie? Soms denk ik wel eens gewoon mensen herinneren aan dit. Ja. En dat het zo simpel mag zijn. En dat raakt me ook als ik dat zeg. Omdat ik het ook echt heel moeilijk heb gevonden om hier op aarde te zijn.
Ja.
Ja, en ook geen bij God niet wist wat ik hier nou te doen had. En dan ook maar in het wilde weg overal ging helpen. Het is zonder, en dat is ook dat oosten en zuiden geweest voor mij. Steeds weer die loop zo van nog meer doen en nog meer doen en nog meer doen. En daarin mezelf ook totaal opofferen. Ja.
Dus dat heel veel terug waar we begonnen met, hè, waarin je zei dat je de wereld wilde redden. Kwam dat vanuit die intentie, die motivatie, die drive?
Ja. Ja, ik denk het wel. Ja, en dan denk je dan ook niet meer over na, omdat eigenlijk bijna alles wat je doet gewoon daar in die richting gaat steeds. Van, je moet meer doen. En, want anders is het te laat of zo. Dat was ook altijd mijn angst. En zo is natuurlijk, wordt het ook... Het is een echte maatschappij en een wereld die heel erg op dreiging en op angst gebaseerd is. En nu ik meer ben gaan uitzoomen en me ook weer echt kosmisch herinner waar... En steeds meer verbind met waar ik vandaan kom, weet ik gewoon hoe oneindig alles is. En hoe klein dit planeetje is. En hoe groot in alles. Omdat het hier wel gebeurt, de manifestatie van creatie. En van liefde. En van in de vorm brengen, echt in de compactheid van tastbaarheid. Zeg maar. Hier kunnen we het echt gaan voelen en beleven, zeg maar. Dat in die expansie waar we vandaan komen, is niet zoveel te voelen en beleven, want daar is alles.
Ja.
Ja.
Mooi hoe je dat vertelt. Ja, je noemde ook al even de term burn-out.
Ja.
Wat is jouw persoonlijke ervaring met de burn-out?
Het voelt alweer heel erg lang geleden, zeg maar, omdat ik daartussenin alweer zoveel heb gedaan. Maar ja, voor mij is burn-out echt letterlijk dat je jezelf opbrandt. En dat heb ik echt op meerdere manieren gedaan, want ik heb altijd de overtuiging gehad dat ik gewoon maar door kon gaan. En ook in een soort van verwondering naar mezelf. Zo van, ja, maar wanneer stopt die batterij dan? Weet je, dus het is... En dat is niet alleen fysiek, hè? Dat is emotioneel, dat is spiritueel, dat is psychisch. Dat is je hele systeem heeft regeneratietijd nodig. Heeft vertraging nodig. Heeft genezing nodig. Heling nodig. Terugkeer, inkeer nodig. En net zoals zoveel mensen ben ik daar ook gewoon vaak genoeg aan voorbij gerend. En doe ik dat nog steeds. Heel makkelijk. Wel mijn eerste natuur, zeg maar, om door te gaan.
Ja.
Dus voor mij is het echt mezelf... beteugelen klinkt dan weer heel erg hard. Maar echt zachter met mezelf omgaan. Dat ik niet meer zoveel hoef. zijnskracht of zo. Dat de zijnskwaliteit steeds meer gezien en gewaardeerd wordt.
Ja.
Van hoe belangrijk het is om gewoon aanwezig te zijn. En in aanwezig zijn, de ruimte te scheppen, dat er steeds meer licht op aarde kan komen.
Hmm.
Ja. En mijn ervaring met burn-out is, ja, ik heb een bedrijf, ik heb meerdere bedrijven gehad en dat vraagt enorm veel aandacht en dat vraagt enorm veel tijd. En de vraag is dat of dat wat je doet uiteindelijk je doel is geworden en dat je jezelf daaraan opoffert, zeg maar, en dan uiteindelijk datgene wat je doet helemaal niet meer congruent is of verbonden is met jouw werkelijke levensstroom.
Hmm.
Het is los. Dit was misschien oorspronkelijk wel. Hè? Dat is, de initiatie kwam daar wel vandaan. En op een gegeven moment gaat het aan de loop met je.
Ja.
Ja.
Ja, zoals ik dus het wel eens omschrijf, is als het levenspad, hè, dat we zo ver van ons levenspad eigenlijk zijn afgedwaald, dat het leven ons middels een burn-out eigenlijk probeert weer wakker te schudden en weer terug naar ons levenspad of de zielsmissie of nou, hoe je het ook noemen wil. Hè? Maar in ieder geval weer terug naar onze kern probeert terug te bewegen en ons wakker te schudden.
Ja, ja. Ja, het is inderdaad gewoon een... Je wordt echt gestopt.
Hmm.
En gestopt door jezelf. Hè? Want je gaat gewoon boven... Je gaat voorbij aan jezelf met de dingen die je doet.
Ja, precies je gaat dus dat.
En dat voorbijgaan is wat mij betreft ook hè, die plek van het westen en het noorden steeds weer voorbijgaan. Dat is die bypass, elke keer weer die bypass. Nee, ik ga dit nu even niet voelen. Komt later wel. Ik wil niet stil... Vind ik dit nog wel leuk? Nee, daar wil ik niet over nadenken. Weet je? Dus het is... Passen deze mensen nog wel bij mij in deze constellatie? Hoeveel concessies moet je doen om werkelijk jezelf te zijn in een team, in een werksituatie? Het is, je levert zoveel in. En uiteindelijk lever je dus ook een stuk van je ziel in, je zielmissie. Of de connectie. Je levert je ziel niet in, maar de connectie met je ziel. En je ziel kunnen leven, beleven, belichamen. Dat leef je in.
Ja. En wat is in jouw beleving de oorzaak dat het nu zo'n actueel thema is in onze maatschappij? Hè? De cijfers reizen de pan uit, als we dat mogen geloven. Hoe zie jij dat?
Wat burn-out betreft?
Ja.
Misschien heeft het wel te maken met een bewustzijn dat groeit van mensen. En dat die ziel dus steeds meer geleefd wil worden.
Hmm.
Ja, dus het is enerzijds is het licht dat toeneemt, zeg maar. En een maatschappij die daar helemaal niks mee te maken heeft. Zeg maar, waar we gewoon totaal van afgedwaald zijn. Dus mensen worden bewuster van wie ze werkelijk zijn. Wat hun eigenlijk wat de oorspronkelijke bedoeling is op deze planeet.
Hmm.
En dan de discrepantie en gewoon de... Ja, het is natuurlijk... kijk, als ik hier zo zit onder de walnotenboom met de vogels om me heen en het groen, dan voel ik me gevoed en ingebed. Zo van, hier is het goed.
Ja.
Maar als ik de stad in ga of even in mijn auto zit en het raast aan me voorbij, we zitten in een enorme versnelling. En dan zit ons ook nog van alles op de hielen. Hè, en dat is hè, de Belastingdienst en de maatschappij en verwachtingen van al onze vrienden en familie. En het is, ja, ik denk dat het alleen maar opgedreven wordt, zeg maar, naar een punt waar het gewoon niet meer kan.
Hmm.
Ja. Wat we hebben gecreëerd.
Dat geloof ik ook hoor. En ik vind wat dat betreft ook heel mooi hoe je dat zegt. Dat het misschien wel juist de bedoeling is, hè, als ik het zo even interpreteer, dat nu in deze tijd zoveel mensen tegen dat soort klachten aanlopen. Hmm. Juist om. Dat we er bewust van worden. Juist om ons collectief wakker te schudden. Hè? Zo zie ik het dan ook wel.
Ja. Ja, want je kunt na een burn-out kun je niet anders dan vertragen.
Precies. Ja. Ja.
Dus als dat hetgene is wat er voor nodig is.
Ja. Dat is eigenlijk iets positiefs.
Absoluut. Absoluut. Ja. Absoluut. Het is een groot cadeau.
Hmm.
Ja, en het is ook niet voor niks dat zoveel mensen de lockdowns tijdens de tijdens corona zo'n verademing vonden. Dat hoeft even niet.
Ja.
Want alles ging in vertraging.
Hmm. Ja, letterlijk alles kwam tot stilstand, hè? Of tot vertraging in ieder geval.
Ja. Ja. Dus mensen konden weer thuis blijven, konden gewoon terugleunen. Konden... En dat heeft bij niet iedereen... soms word je dan juist geconfronteerd met hele, hele heftige dingen. En poppen dan dingen op, zeg maar. Maar voor heel veel mensen was het ook echt verademing.
Ja.
En heel veel mensen weten zich met de vertraging ook geen raad, hè? Dus dan worden ze met zoveel ongemak geconfronteerd. Dat is ook de reden waarom iedereen eraan voorbij gaat. Heel veel mensen. Omdat je dan pas gaat voelen. En dat is dan echt voor heel veel mensen ook confronterend, pijnlijk, spannend. Zeker. Maar dat is wel echt de enige weg om thuis te komen.
Ja, ik zie wel een rode draad, hè? Dat vertraging komt steeds terug in ons gesprek ook. Hoe belangrijk dat eigenlijk is.
Ja.
Hoe waardevol dat ook kan zijn. Hè?
Ja.
En Esther, ik ben ook benieuwd. We hebben het in het voorgesprek even gehad over plantmedicijnen. Hoe is jouw visie op plantmedicijnen?
Als eerste bij me naar boven komt is verwondering.
Mhm.
Wondering over de magie. Over de verschillende dimensies die het kan ontsluiten. Over de connectie met ons als mens. Dat het eigenlijk een soort van poort is of deur is of sluier is. Die ons gegeven is, zeg maar, om anders te waar te nemen. En meer waar te nemen. En daar heb ik heel groot respect voor. Ik heb ook altijd een heel grote voorzichtigheid gehad met het gebruik van allerlei middelen. Ik ben wel altijd heel erg nieuwsgierig geweest en ik heb echt wel geëxperimenteerd, ook vroeger al. En daarbij waren paddenstoelen, psilocybine. Eigenlijk voor mij altijd hele zachte leermeesters. En eigenlijk heeft het mijn innerlijk kind heel erg... in stand gehouden of het heeft ook mijn connectie met de natuur heel erg diep verrijkt.
Mm.
Dus dat als eerste ervaring die ik heb gehad met plantmedicijnen. Voor mij een heel mooie manier om echt in verbinding te komen met diepere lagen in de natuur. Elementare natuurwezens. Leven, zeg maar. Dat in door alles heen ademt.
Mm-hmm.
En de voorzichtigheid komt ook omdat ik gewoon voel hoe kwetsbaar onze psyche is. Op het moment dat we daar niet zorgvuldig mee omgaan.
Mm-hmm.
We hadden het ook eventjes over. Hè, je had het ook over het respect dat je hebt voor een medicijn. En wat voor mij dan ook weer voelt is het respect dat we hebben voor onszelf en wie we zijn.
Ja.
Op het moment dat we dus zo'n reis aangaan, zo'n ervaring aangaan. Want het is echt, je tekent voor een ervaring op het moment dat je zoiets neemt. Of het nou paddo's zijn, of het zijn San Pedro, dus de cactus. Of allerlei plantmedicijnen die er zijn. En zo zijn er ook een aantal dierlijke medicijnen die je kunt nemen. Dan heb je... En het medicijn te eren, maar ook vooral jezelf te eren in alles wat je bent. En dat betekent dus ook dat je die ervaring aangaat en die ervaring ook eert door er ruimte, tijd voor te maken. Want het is intens. Het kan enorm je wereld op de kop zetten en het kan enorme inzichten geven, maar het kan ook enorme angsten geven. Het kan je enorm confronteren met donkere, diepe lagen in jezelf die je nog niet hebt aangekeken, want alles komt naar boven.
Ja.
Dus heel veel mensen spreken dan ook over een bad trip of verkeerd gegaan te zijn op ayahuasca. Of de faciliteerders dan goed waren, of de setting dan goed was. Ik geloof niet zozeer in bad trips. Ik heb echt het gevoel dat alles is een spiegel voor wie je bent en waar je mee te maken hebt in je leven. Wat je hebt verdrongen, wat je niet wil aankijken of wat je met je meedraagt. Ook misschien zelfs van je voorouders in je systeem.
Hmm.
En het vraagt dus om een hele krachtige, sterke, innerlijke waarnemer. Om jezelf dus niet volledig te identificeren met je trip of met je ervaring.
Ja.
En ook het te aanschouwen als dat wat het is. En dat wat het jou geeft en dat wat het jou spiegelt. Want ik ken ook mensen die echt in trips zijn blijven hangen. Dus die in die ervaringen zijn blijven hangen waarvoor het zo heftig en zo angstig was.
Hmm.
Dat hun angst voor het leven daarmee eigenlijk alleen maar groter is geworden. Of hun angst voor de dood, wat inherent is aan elkaar. Dus vanuit die eer voor het medicijn en die eerbied voor jezelf, vraagt het om een bepaalde voorbereiding, om dat aan te willen gaan en jezelf daarin te begeleiden. En jezelf daarin te dragen en ook de nazorg voor jezelf te nemen. Dus de nazorg in, voor mij begint een reis met medicijn, eigenlijk op het moment dat je hem neemt. En die stopt echt niet als hij uitgewerkt lijkt te zijn.
Mm.
Dan begint eigenlijk de integratietijd. En dat kan weken, kan dagen zijn, dat kan weken zijn, dat kan jaren zijn. Waarin je het leven, jouw leven zoals het is, weer herordent.
Ja.
Inzichten die je hebt opgedaan ook implementeert. De liefde die je hebt ervaren ook gaat belichamen. Dat je die gaat hoeden, zeg maar.
Mm.
En wat ik gewoon te veel zie, is dat mensen van ceremonie naar ceremonie naar ceremonie naar ceremonie hoppen. En daarna gewoon weer verder gaan met hun leven alsof er niks is gebeurd. En misschien wel een wauw of een aha-belevenis hebben gehad, maar het niet kunnen. Je kunt ook niet alles implementeren of je leven 360 graden of 180 graden draaien. Maar het gaat erom dat je het serieus neemt, dat het doorwerkt in jou. Ja. En dat is niet alleen met medicijn, dat is ook met de ervaringen, hè, waar we het over hadden met regressietherapie.
Zeker. Of,
ja, met alles. In hoeverre nemen we tijd om het echt in onze cellen een nieuwe plek te laten krijgen. Ja. Durven we nieuw worden? Durven we echt nieuw worden? Nieuw te worden?
Ja, dat is het, hè. Want dat laat ons natuurlijk iets zien. Tenminste, ik geloof erin dat het ons iets laat zien wat er altijd al is. Alleen wat bedekt is geraakt. Of door ons ego, ons beschermingsmechanisme misschien onzichtbaar of minder voelbaar is geworden. Ik zou denken, waar wilde ik nou eigenlijk ook weer naartoe? Nee, we hadden het natuurlijk over dat integreren. En ja, omdat wat je gezien hebt en wat je gevoeld hebt, durf dat dan de dag daarna ook in je dagelijks leven te voelen of te ervaren of zo te zien. Hè? Dat riep het eigenlijk in me op.
Mm. Ja. Ja, want het is er altijd. Die lagen, die bewustzijnslagen, het is er altijd. Ja. En dat is de ervaring die ik het diepste hierin heb gevoeld, is dat ten eerste dat alles met elkaar verbonden is, zeg maar. Het wordt niet voor niks bewustzijnsverruimende, geestesverruimende middelen genoemd. Hè? Mm. Het brengt je echt tot een staat van, van alles. Weet je? Dat alles met elkaar samenhangt. Maar niet alleen hier op aarde, maar ook in de kosmos. En dat waar we vandaan komen. En dat is ook weer met die cyclus van het leven, zeg maar, dat cyclische. En dat er geen lineair tijdspad bestaat. Dat hebben we hier verzonnen op aarde, zeg maar. Maar op het moment dat je in dat verruimde bewustzijn komt, is eigenlijk gewoon altijd het gevoel van tijdloosheid.
Hmm.
En van, er is geen daar en geen hier. Weet je, dus het is eigenlijk alles is met elkaar verweven. Het is er tegelijk. Alles is er tegelijk. Dat is eigenlijk altijd mijn grootste besef geweest in maar ik kan me herinneren dat ik dat eigenlijk als kind ook al riep. Dat het eigenlijk allemaal tegelijk is. En dat er geen. Dat wij ons eigenlijk door alles heen bewegen. Maar het is er allemaal. Ja.
Het doet me denken aan wat ik las, wat je zei over je kindertijd. Of althans, je zei, ik voelde me altijd een buitenstaander, alsof ik alles van een afstandje gadesloeg.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Is dat ook wat je daarmee bedoelt?
Ja, en dat is ook het artikel wat ik voor Lumens heb geschreven, het laatste artikel. Ik heb me eigenlijk altijd wel bezig gehouden met ziel. Ik raak ook makkelijk gedissocieerd als het moeilijk wordt, zeg maar. Dan vlieg ik er op een bepaalde manier een beetje uit. Of hang ik er boven, hang ik er buiten. Maar dat gadeslaan was echt vanuit een diep besef. Misschien niet eens een bewust besef, maar gewoon voelen dat je in een nieuwe omgeving gekomen bent. Waar alles anders is.
Hmm.
Zeg maar. En dus ik denk mijn lijntje naar boven is eigenlijk altijd heel sterk geweest en gebleven. Waar eigenlijk alles in eenheid verkeert. In dat diepe stille zijn.
Hmm.
Met een hele, hele liefdevolle bedoeling. Zeg maar. En... Ja. En dan kom je hier op aarde en doen mensen zo raar. Ja, en dan is het zo'n chaos en dan is alles zo verstoord. En de frequenties en de trillingen zijn zo... dat had heel veel effect op mij. En ik ben heel... Ja, ik weet niet of het juiste woord is, maar empathisch. En empathisch bedoel ik niet, ik kan heel goed invoelen in mensen. Ik kan me heel goed inleven als een soort van kwaliteitscheck, zeg maar. Ik voel meer... Mijn empathisch vermogen is gewoon dat ik soms niet zo goed kan onderscheiden wat van mij is en wat van de ander. Hmm. Omdat ik in alles meetril en in alles meevoel. En dat maakt mij soms een heel chaotisch mens ook. En druk en all over the place. En dat realiseerde ik me eigenlijk pas toen ik dat een beetje kon onderscheiden. Zo van, ik heb gewoon veel meer... huid nodig of afscheiding nodig heb ik en het ander. Hè? Om meer bij mezelf te blijven. Dat terugleunen in mijn eigen veld is voor mij echt dat is echt noodzakelijk.
Hmm.
Dus dat lijkt een beetje tegenovergestelde te zijn van de buiten hangen en het aanschouwen. Omdat er dus ook die twee delen in mij zijn. Dus op het moment dat ik me als persoon Esther... met de wereld verhoudt, dan voel ik alles mee. Dan resoneert alles mee. En dat is heel heftig. Daar kan ik goed ziek van worden of een burn-out van krijgen. Zeg maar. En het deel van mij dat zich ervan distancieert, dat er ook altijd is, is het deel van mij dat zich nog eigenlijk heel goed herinnert dat dit gewoon, dat het anders was waar ik vandaan kwam. Ja.
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 En hoe bescherm je je dan tegen al die indrukken, al die trillingen, al die ruis van buitenaf als het ware?
Dat vraagt ook weer echt om radicale zelfzorg in een heel verstoorde wereld.
Hmm.
En dat heeft al met de straling te maken, heeft al met geluid te maken, het heeft al met de trilling te maken waar heel veel mensen in verkeren, zeg maar, in het dagelijks leven. En die radicale zelfzorg, ja, dat vraagt wat van je. Dat vraagt om tijdige afzondering. Dat vraagt om je schoenen uit te doen en gewoon in het gras te gaan liggen. Weet je, op blote voeten te lopen. Tegen een boom aan te gaan zitten. En neem je die tijd voor jezelf? Neem ik die tijd voor mezelf? Ja, dus dat... En hoe meer ik die neem, hoe meer het bewustzijn dat zich in de loop van de jaren zeg maar, heeft gebed in mij, zeg maar, of wat steeds meer aanwezig is in bewustzijn. Dus bewustzijn eigenlijk. Dat je bewust bent van wie je werkelijk bent en wat je met je draagt en welke potentie je in je hebt. Juist die zelfliefde die daarmee gepaard gaat. Laatst voelde ik heel sterk zo van... Je hart gaat eigenlijk altijd heel erg uit naar de wereld. En naar de ander. En voelt mee en resoneert mee. Maar je ziel heeft een heel ander hart. Je hebt eigenlijk een soort van kosmisch hart. En dat is... Dat bereik... Daar verblijf je in op het moment dat je echt... je verbindt met je ziel.
Mm.
En hoe meer je ontvankelijk wordt daarvoor, dus je veld verruimt, zeg maar, en je aanwezig bent voor het ontvangen van je ziel en het belichamen van je ziel, hoe makkelijker het stroomt, zeg maar. Hoe makkelijker het is hier op aarde. Dat vraagt om begrenzing naar de buitenwereld.
Zeker. Ja. En ik voel ook vertraging weer terugkomen.
Ja. Ja. Ja, vertraging in een bepaald opzicht. Om je niet mee te... Vertraging in het niet mee laten sleuren door de buitenwereld.
Ja.
En dat wat je denkt dat er van je verwacht wordt. Want uiteindelijk heb ik gevoeld dat op het moment dat je je weer helemaal verbindt met jou, het kosmische wezen wat je bent, of je ziel kunt belichamen hier op aarde, dat de dingen echt razendsnel kunnen gaan, zeg maar, in synchroniciteiten, in samenloop van omstandigheden, in hetgeen waar je geholpen wordt, dingen die op je pad komen, hoe snel dingen zich dan ontvouwen, of manifesteren. Dat gaat supersnel. En ook de connecties die je dan weer legt met de onzichtbare wereld, met je grootouders die zich in jouw veld bevinden, de energie van jouw voorouders. En hoe immens dat is. En op het moment dat je daarin tapt, dus dan ga je multidimensioneel, gaan dingen net zo hard. en is het net zo veel, maar veel meer gedragen. Ja, veel meer gedragen. Als ik een woord voor moet vinden. Ja,
ja, mooi. Okay, we Kijk, gaan als je naar dus de afronding toe. Oh, ja. Sorry, wat wilde je nog toevoegen?
Sorry, ik wou zeggen, op het moment dat je over plantmedicijn begint en zich dus dimensies openen, zeg maar, dan ga je ook dit soort gesprekken hebben natuurlijk. Dan wordt dan wordt het wat minder tastbaar.
Zeker.
Hmm.
Oké, we gaan naar de afronding toe. Ik ben nog wel even benieuwd. Ik heb het ook even opgeschreven. Je organiseert Love in Motion Inspire bijeenkomsten. Wellicht leuk om daar nog even wat over te vertellen. Ik kan me voorstellen te kijken of de luisteraar geïnspireerd is geraakt. En zoiets heeft van, goh, hoe kan ik Esther ontmoeten? Hè? Hoe kan ik, ik verbinden?
Ja, Love in Motion zijn evenementen die ik organiseer in de Mariakapel in Rosmalen, het Landgoed Koudewater. Liefde in beweging betekent het natuurlijk. En dat is ook precies wat het doel is. Om onze eigen liefde die we zijn, zeg maar, in beweging te brengen. In woord, in daad, maar vooral ook in zijn, aanwezig zijn. En dus maandelijks doe ik conscious dance bijeenkomsten. Dus dan is het dan dansen we in de kerk op zondagmiddag. En is er ook altijd een concert achteraf. Ja, en eigenlijk ontvouwen zich steeds meer evenementen op die manier. Datgene wat mij vreugde geeft. Datgene wat andere mensen vreugde geeft. En wat mensen bij elkaar brengt met een bijzondere visie. Inspire is ook echt een plek waar ik mensen uitnodig die echt iets te vertellen hebben. Waarin ze zich hebben gespecialiseerd. Of wat hun levensmissie is geworden. Met betrekking tot verschillende levensthema's. Over... connectie met de onvoorziene wereld, over zwangerschap en geboorte, over relaties, seksualiteit. Dus dat is eigenlijk een hele reeks geworden van verbindingen en inspiratie. En ja, ik ben gewoon aan het creëren. En ik heb waar dat naartoe gaat, ik heb geen idee, maar het voelt wel heel juist. En het voelt echt als een soort van ontvouwing. Het ontvouwt zich. En ik heb het zelf gebundeld en gekaderd door er Love in Motion boven te hangen en het evenementen te gaan noemen. En me daarop te concentreren, zeg maar. Want anders fladder ik weer de hele wereld rond. Mooi. En nu is het even dit, ja.
En als mensen daarin geïnteresseerd zijn of meer over jou zouden willen weten, Esther, waar kunnen ze dan terecht? Heb je een website of social media of hoe kunnen ze jou vinden?
Ja, nou, ik heb dus social media, wat eigenlijk gewoon veel te veel van mijn aandacht vraagt. Maar het is wel een hele fijne manier om in contact te zijn met mensen die waarmee ik wil verbinden. En Facebook, daar deel ik veel op, zeg maar, van de evenementen die gaan komen. Ik heb ook een Instagram-account, Esther Landa Love in Motion. Facebook vind je me ook onder Esther Landa. Ik heb een website, maar ik loop enorm achter met mijn evenementen daarop te plaatsen. Dus dat komt ook alweer. Maar esterlanda.nl daar probeer ik een beetje te bundelen wat ik doe. Ja.
Oké, Esther. Nou, ik wil je echt ontzettend bedanken voor dit mooie, diepgaande, soms ook ontroerende en ook voor mij leerzame gesprek.
Mm.
Dus dank daarvoor.
Heel graag gedaan. Dankjewel, Rijn.
Mooi. Ja, en ik kan mensen alleen maar aanraden. Ga naar de website van Esther. Kijk vooral even bij de evenementen. Als die geüpdate zijn. En,
ja.
En kijk hoe je op die manier Esther kan ontmoeten. En met haar in contact kan komen.
Mm-hmm.
En ik wil je natuurlijk ook ontzettend bedanken voor het kijken en het luisteren naar deze aflevering. En voor dit nou een hele mooie en fijne aflevering. Deel hem dan vooral. Deel hem met vrienden, kennissen, familie. Nou, iedereen die in je opkomt. En je zou mij ook ontzettend helpen als je deze aflevering een like wil geven. Of je wil abonneren op mijn kanaal. Dan word je automatisch op de hoogte gehouden van de eerstvolgende aflevering. En dat gaat nummer 26 worden. Hoe dan ook, nogmaals dank voor het kijken.